Goedemorgen. Het is echt altijd weer een genoegen om in jullie midden te zijn. En ik wil ook het muziekteam een compliment geven. Ik weet dat het subjectief is. Ik waag me dan natuurlijk weer op glad ijs, want daar zijn de meningen soms over verdeeld. Maar ik zeg mijn gevoelen. Ik vond het geweldig mooi klinken. Ik gebruik deze gemeente ook wel eens als voorbeeld. Want er zijn ook wel kerken, daar wordt het lichtelijk de samenzang overstemd door de muziek. En dan druk ik me heel mild uit. Maar ik hoorde mijn broeders en zusters om me heen zingen, mooi musiceren. Ik vind het zelf persoonlijk een hele mooie balans. Vandaar het compliment voor het muziekteam. Ga zo door, want het zal best wel flink oefenen zijn om dat allemaal zo mooi op elkaar afgestemd te krijgen. Goed, dat gezegd hebbend, 1 Johannes, daar gaan we naartoe. Als u uw Bijbel hebt meegenomen, en dat hoop ik, dan slaan we de eerste brief van Johannes op. Niet het evangelie van Johannes, niet de openbaring van Johannes, zelfs niet zijn tweede en zijn derde brief, maar zijn eerste brief. En de vorige keer hebben wij hoofdstuk 1 met elkaar doorgelopen. Hoofdstuk 1, ik geloof, tot hoofdstuk 2, vers 1. Dus we pikken de draad op vanaf vers 2, in dus de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 2, vers 2. Nog even teruggrijpend, heel kort, de eerste Johannesbrief, 5 hoofdstukken. Vorige keer, kernthema, onze gemeenschap met God. Dat is het kernthema van hoofdstuk 1. Omgang met de Vader, omgang, gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Want dat zegt Johannes ook in vers 3 van hoofdstuk 1. Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap of deel krijgt met ons. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Nou, dat horen we net ook al in de zangdienst. Blijdschap, blij zijn in de Heer. Ook dat is een kernwoord van deze brief. Een christen kan en mag blij zijn, omdat hij deel heeft, omgang met de Vader en met zijn Zoon. Hoofdstuk 2 beschrijft onze wandel met God. Hoofdstuk 3, kernthema, kinderen van God. Hoofdstuk 4, dat prachtige hoofdstuk natuurlijk, de liefde van God. Hoofdstuk 5, het leven van God. Nu, ik ga niet helemaal weer een introductie geven, het doel van schrijven en dergelijke. Dus we pikken gewoon de draad op in hoofdstuk 2, vers 2. We kwamen daar die prachtige mooie verzen tegen. Ik denk wel heel erg bekend. Dat het bloed van Jezus Christus, vers 7, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is trouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan ons laatste vers van de vorige keer. Mijn lieve kinderen, zegt Johannes, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. Als iemand gezondigd heeft, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader, natuurlijk ook weer Jezus Christus de rechtvaardige. Het bloed reinigt ons, zoals we zonden belijden, trouw en rechtvaardig om te vergeven. En dat niet alleen. We hebben een voorspraak bij de Vader. Stelt u zich eens voor, een hemelse rechtbank met God als rechter, de Satan als aanklager en wij, zondaren, staan daar. Wat een vreselijk iets. Waren het niet dat Jezus Christus er ook bij is gekomen? Wat een heerlijkheid. Wat een glorie dat Jezus stierf voor onze zonde. En hij is onze advocaat. Hij is onze voorspraak. Als iemand gezondigd heeft, hij is nu bij de Vader. Dan hebben we hem daar. Om te pleiten voor ons. Jezus Christus, de rechtvaardige. We hebben een heiland die leeft. Wauw. Mooi. Vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Nu is er wel eens wat misvatting over dit vers. Dit vers wordt wel eens gebruikt door universalisten. Of een ander woord, alverzoening. Steek uw vinger eens omhoog. Wie heeft wel eens van de term alverzoening gehoord? Kijk, dat zijn er heel veel. Alverzoening inderdaad, dat leert natuurlijk dat uiteindelijk alles verzoend wordt. Geen mens gaat verloren. Misschien moet hij heel lang in een soort opvoedkundige staat zijn, maar uiteindelijk wordt alles verzoend. Dat is alverzoening. Nu, dat kun je niet hard maken van dit vers. En ik ga dat ook niet heel diep uiteenbouwen. Want dat is altijd de gevaar dat ik mij verlies in zo'n vers. En de alverzoening ga bestrijden. Dat wil ik niet. Ik wil positief weergeven wat hier staat. Hij is een verzoening voor onze zonden. Johannes, de Messias, belijdende Jood. Overigens, alle apostelen waren Joden. Vergeet dat niet. We staan op Joodse bodem. En hij zegt hier, hij is een verzoening voor onze zonden. En het revolutionaire van het Nieuwe Testament is, en dat proef je overal, dat proef je in de evangelie, dat proef je heel erg in de handelingen, dat proef je in alle brieven, het revolutionaire, adembenemende iets is dat heidenen mede-erfgenamen waren met de Joden. Medeburgers, medegelovigen. De God van Israël was niet enkel alleen de God van de Joden, maar ook de God van de heidenen. En zo lees ik dat persoonlijk hier. Hij is een verzoening voor onze zonden, maar niet alleen voor de onze. Johannes, hij zegt hier, hij is ook een verzoening voor de hele wereld, niet alleen voor Israël. Want al zo lief heeft God de wereld. Kijk, je moet een beetje teruggaan in de tijd hoe revolutionair dat was, dat dat uit de lippen, uit de mond kwam van de Messias belijdende Jood, die gaat zeggen, want zo lief had God niet enkel Israël, zo lief had God de wereld. Wauw. Hij is een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Prijs God daarvoor. En natuurlijk is er altijd een onderscheid. Dit leert niet al verzoening. De hele brief is doorspekt van die scheidslijn licht en duisternis. Gelovig of niet gelovig. De waarheid doen of de leugen navolgen. Er is altijd dat onderscheid. Maar laat ons genieten vanmorgen. Het bloed is er. De trouwe en rechtvaardige God is er. De voorspraak is er. De verzoening voor de hele wereld. Ziet u hoe zegenrijk dat eerste hoofdstukje al is, met de eerste twee versen van hoofdstuk 2. Hoe zo gezegend wij als kinderen van God zijn. Laat ons dit niet altijd voor lief nemen. Ja, dat is wat de christelijke boodschap is. Laat het bij vernieuwing zakken in uw hart. En dat we ervan mogen genieten. Ik denk dat ik de vorige keer ook gezegd heb dat de Johannesbrief, daar komen we een drievoudige test tegen. Johannes is behept met het thema van wat is nu een christen? Hoe kan je jezelf nu testen tegen zoveel verwarring? Of je een echte een echt kind van God bent. En Johannes doet dat aan de hand van de morele test. Dat wil zeggen, hoe is je houding naar de gerechtigheid? Hoe is je houding naar het onderhouden van Gods geboden? Hoe zit het met een stukje gehoorzaamheid aan die geboden? Dat is een morele test. Johannes heeft ook een sociale test. Hoe staat het met je liefde, met onze liefde naar God? Hoe staat het met onze liefde voor elkaar, onderling? De sociale test. En dan ten derde een leerstellige test. Wat belijden wij met betrekking tot Jezus Christus? Wat geloven wij omtrent zijn persoon? Wie is hij? Wat heeft hij gedaan? En die drieërlei test komen door deze hele brief tegen. En op het eind hoop ik dat we echt gaan inzien en weten dat we het eeuwige leven hebben. Weet u nog wel, hoofdstuk 5, het doel van schrijven? Opdat we weten dat we het eeuwige leven hebben bezitten. Die testen waaraan we ons kunnen onderwerpen om te zien of we inderdaad christenen zijn, dat het leven van God in ons is, kan tevens ook zijn, een andere insteek van deze brief, dat deze brief allerlei verhinderingen laat zien met betrekking tot de omgang met God. Want als we God niet lief hebben, of de broeders niet lief hebben, als we zijn geboden niet onderhouden, dan is daar een verstoring in de omgang, in de gemeenschap met God. Nu, laat ons verder gaan met vers 3 tot 6, want daar komen we onmiddellijk al die morele test tegen. En we gaan ons spiegelen aan het woord van God. Johannes, geïnspireerd door de Heilige Geest, schrijft hier in vers 3, en hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Hierdoor mogen we weten, proefondervindelijk weten, dat we hem kennen. Dat we gemeenschap met hem hebben. Namelijk, als wij zijn geboden in acht nemen. We kunnen bijna niet anders dan teruggaan naar zijn evangelie, om de woorden van Jezus Christus zelf te horen. Johannes hoofdstuk 14. En nu bedoel ik natuurlijk het evangelie van Johannes. Dus het evangelie van Johannes hoofdstuk 14. Houdt u uw vinger bij de eerste Johannesbrief, dat doe ik ook, en dan hoppen wij een beetje heen en weer. Johannes hoofdstuk 14 vers 15. Dan zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen en tot ons vanmorgen: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Interessant, hè? Hoe liefde gekoppeld wordt aan een stuk gehoorzaamheid aan de geboden van God. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Vers 21 van hetzelfde hoofdstuk. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Johannes hoofdstuk 15, vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dat is precies waar Johannes in zijn eerste brief op doelt. Want, vers 4, en nu keren we terug naar de eerste Johannesbrief, 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 4. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. We kwamen in hoofdstuk tegen al drie keer tegen. Hè? Vers 6, als wij zeggen. Vers 8, als wij zeggen. Vers 10, als wij zeggen. En nu in hoofdstuk 2 komen we ook weer drie keer tegen wie zegt. Vers 4 hebben we net gelezen. Vers 6, wie zegt. En vers 9, wie zegt. Vers 4 laat zien, een belijdenis, iemand zegt, die beweert iets, maar er is geen gehoorzaamheid. Wie zegt, ik ken hem ook, ik heb ook deel aan hem, maar zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Dat is precies wat onze Heer en Heiland net zelf gezegd heeft in de hoofdstuk 14 en 15. Als je mij lief hebt, dan onderhoud je mijn geboden. Als er geen stuk gehoorzaamheid is aan de geboden, dan heb je hem niet lief. Want we lezen in vers 5, precies in overeenstemming met de woorden van de Heer en Heiland, van de eerste Johannesbrief, 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 5, maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Tot volle groei, bloei en wasdom gekomen. Hierdoor weten wij proefondervindelijk dat wij in hem zijn. Dat gaat nog een stap verder misschien wel. Niet alleen hem kennen, maar dat we in hem zijn. Dat wil zeggen, net als de wijnstok en de rank is in de wijnstok. De rank zuigt van de sappen en het leven van de wijnstok. Dat betekent in hem zijn. Dat het leven van onze Heer en Heiland via hemzelf het hoofd in ons stroomt. En dan kan het niet anders dan is er gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer zelf. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wat een test. Nu wil ik wel het een en ander uit de weg ruimen. Want er hangt een beetje een luchtje aan, de geboden, de verboden, de geboden houden. Daar hangt soms iets van wetticisme aan. Er doemt soms een beeld op, en dat is maar moeilijk te bestrijden, van een streng God, daarboven in de hemel, die ons zijn wetten, zijn geboden en verboden heeft gegeven. En het heeft alles te maken met ons godsbeeld, hoor. Dat is niet, ik geef niet een realiteitsschets, maar dit is ons beeld die we soms hebben van die God. Die staat te popelen op het moment dat wij zijn geboden niet navolgen, om ons als het ware een oorvijg te geven. En als wij zijn geboden wel doen, dan is daar die pluim. Van een hart, een beeld van een hart, een streng God, met priemende ogen op ons. En oh wee, als we zijn geboden niet doen. Dat beeld, dat is ons beeld misschien. Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan een beeld zijn die we hebben van onze God. En dat beeld bestrijd ik. Ik bestrijd het beeld van God als Vader, die staat te popelen om ons een oorvijg te geven als we zijn geboden niet navolgen. Zo is God niet. God handelt als vader ten opzichte van zijn kinderen. Ik sta zelf ook niet te popelen om mijn kinderen een oorvijg te geven. Ik smeek best wel eens vaak tot vervelens toe, luister nu, alsjeblieft luister nu. Want ik wil dat niet. Ik vind het akelig. Maar wat hier positief staat, is dit. Een kenmerk van een kind van God is dat hij de geboden van God wil onderhouden. Waarom? Een kind van God heeft God lief. Een kind van God heeft Jezus Christus lief. En als wij hem lief hebben, dan onderhouden wij toch zijn geboden. Dat is niet iets dat we handen wringen. Oh, moet ik die geboden, want die strenge God. Vergeet het. Net als die wijnstok en de rank. Wij zijn in hem. Als het leven zichtbaar wordt van onze Heer en Heiland in ons, dan is daar die gehoorzaamheid, dat kost niet zoveel moeite. En als wij eens een keer zondigen, dan is daar belijden. Dan is hij getrouw en rechtvaardig, vers 9. Dan hebben we de voorspraak. Maar dan is echt niet die God die ons staat te vermorselen. Ik wil er even uit de weg ruimen, want er is best wel veel ideeën in het hoofd van kinderen Gods die dat toch over zich hebben. Hoe dat ontstaat, weet ik niet. Misschien door verkeerde leringen, maar dat is niet wat uit de tekst opdoemt. Vers 6. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Hierdoor weten we dat wij in hem zijn, vers 5. Maar hier staat in vers 6, wie zegt in hem te blijven. To abide in Christ. To dwell in Christ. In het Engels is dat weer geweldig mooi natuurlijk. To dwell is wonen. Verblijven. Wie zegt in hem als het ware te wonen, te verblijven. Dat is mijn thuis, daar hoor ik. Als je dat zegt, dan moet je ook zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. En dat behoeft bijna geen verdere uitleg. Als wij in hem blijven, nogmaals, die rank in de wijnstok, dan kan het niet anders dat waar de wijnstok is, daar is de rank. Wij volgen hem na. Dat is precies wat we hebben gelezen in Johannes hoofdstuk 15. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik. Want dat is het voorbeeld van onze Heer en Heiland. De Heer Jezus zegt, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Zo heb ik jullie een voorbeeld gegeven om dat na te volgen. Een morele test. Zijn geboden niet in acht nemen is onmiddellijke verhindering in de gemeenschap. Die insteek kun je ook nemen. Als we dat niet doen, als we geen ernst maken met onze heiligmaking, dan is dat een verhindering in de omgang, de praktische omgang met onze Heer en Heiland. Vers 7. We maken de overgang naar de sociale test. Liefde. Johannes wordt ook wel de apostel van de liefde genoemd. En dat is ook geen wonder, want liefde komen we door dit hele briefje tegen. Vers 7. Broeders en zusters, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Maar wat is dit? Wat zou dit gebod zijn? Dat weten we nog niet, maar we lezen even verder. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, oké. We begrijpen nu wat dat gebod inhoudt, denk ik. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod. Dat gebod is natuurlijk Johannes, daar gaan we weer, naar het Johannes-evangelie. Johannes hoofdstuk 13, vers 34 en 35... Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13, vers 34. Daar zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde hebt, als u liefde onder elkaar hebt. En dat is wat Johannes hier natuurlijk oppakt in vers 7. Broeders en zusters, vanmorgen, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Onmiddellijk vanaf het begin van je leven met de Heere Jezus Christus, dan klinkt dat gebod. Het is nieuw en oud. Ja, wat is het nu? Is het een oud gebod of is het een nieuw gebod? Ja, beide. Want het is een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Ja, want wij denken soms dat, ja, liefde, de ethiek van de liefde, dat is zo'n nieuwe verbondstaal, dat is het Nieuwe Testament. Maar vergeet niet dat het Oude Testament, en ook daar zijn zo vaak misvattingen over, dat daar geen liefde is en geen genade, en die God van het Oude Testament, dat zou een heel ander God zijn dan het Nieuwe Testament, vergeet het. Want dit is een oud gebod. Een wet of een gebod uit de Mosaïsche wet. En we komen dat al tegen in Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 5 en Leviticus hoofdstuk 19 vers 18. Dat oude gebod dat we onze naaste lief moeten hebben. Het is een oud gebod. Een heel oud gebod. Dat gebod gold voor het oude Joodse volk. Onder Mozes. En toch vers 8 van de eerste Johannesbrief. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Dat waar is in hem en in u. Nu ben ik benieuwd wat dat nieuwe dan is. Probeer voor uzelf op de stoel waarin u zit al te overdenken wat het nieuwe dan kan zijn. Een oud gebod en nieuw gebod. Beide is waar. Wat is dan dat nieuwe van dat oude gebod? Ik denk dat we het al gelezen hebben in Johannes hoofdstuk 13 vers 34. Dat de Heer Jezus zelf zegt, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, en nu komt het, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Dat voor mij is het nieuwe. Dat oude gebod heeft zo'n oneindig nieuwe lading en nieuwe dimensie gekregen, doordat onze Heer en Heiland hier zegt, zoals ik u lief gehad heb. Op zo'n manier. Zo heb ik dat gedemonstreerd. En we weten dat de Heer Jezus zegt, ik heb jullie lief gehad tot aan het einde. Tot het max. Tot aan de kruisdood. Op zo'n manier, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Wat een andere lading. Het feit dat wij in Jezus Christus mogen wonen, in hem blijven, in hem zijn. Als het leven van Jezus Christus in ons is. Hoezo een andere dimensie en lading krijgt dat oude gebod dan wel niet? En dat is ook denk ik wat Johannes hier zegt. Toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem. Dat is ook weer de sleutel. Dat waar is in hem en in u. Jezus Christus is al het verschil van de wereld. En dat is het evangelie. Daarom zijn we ook christenen. Het grote verschil is Jezus de Messias. Dat is het nieuwe. En het valt soms niet mee, hè, om elkaar op zo'n manier lief te hebben. Ik hoorde eens een Engels rijmpje en daar moest ik wel een beetje van glimlachen. Sorry voor degene die misschien het Engels niet zo machtig is. Maar de jongeren in ieder geval allemaal. Luister goed, het is een beetje op rijm. To live above with those we love will be glory. To live below with those we know is another story. Nog een keer. To live above with those we love will be glory. To live below with those we know is another story. Kijk, ik kan hem wel vertalen, maar dan is de muziek weg. Maar ik ga het toch even vertalen. Als je daarboven woont, met degene die je lief hebt, dat is heerlijkheid. Geweldig. Maar hier beneden, te zijn met degene die we kennen, dat is een heel ander verhaal. Ja, klinkt natuurlijk voor gemeente. Je moet het met het Engels doen. Dat geeft een beetje weer, denk ik wel, dat het je niet altijd aankomt waaien. We weten allemaal wel dat daar eensgezindheid is als straks dat nieuwe leven aanbreekt, als het ware, met onze verheerlijkte lichamen. De zonde is weg uit de kosmos en daar zijn we met z'n allen. Daar is geen oneenigheid, geen geschillen en het is glorie en het is heerlijkheid en het is liefde. Maar ja, we zijn hier nog, hè? En dan moeten we ons best doen. Maar laat ons best doen. Want ik ben er zo van overtuigd persoonlijk. En hoe ouder ik word. En ik ben van zomer al 40 geworden. Dus echt een hele jonkie ben ik ook niet meer. Maar ik zie toch steeds meer en meer in hoe belangrijk eenheid is. Echt. We kunnen dat niet onderschatten. Hoe zo belangrijk eensgezindheid is. Eenheid. Eén van denken, één van streven, één in het evangelie. En wat is die eenheid soms broos? Wat wordt die eenheid soms licht verstoord? Beijver u om de eenheid, de band van die eenheid te bewaren. Kijk, eenheid kunnen wij niet bewerken. Eenheid is wat de Geest geeft. We zijn één. De Heilige Geest smeet ons aan één. In dat ene lichaam. En we zijn één in Christus. De opdracht voor ons is, beijver u om die eenheid die er is, te bewaren. Mijn lieve broeder en zuster. Bewaar de eenheid in deze gemeente. Eenheid is kracht. Heb elkaar lief. Bijt je tong eens af. Zeg die woorden eens een keer niet. Je wil zo graag dit in de gemeente. Drijf het niet op de spits. Bewaar de eenheid. Denk altijd, de dingen die ik zeg, die ik doe, hebben consequenties. Heeft dat invloed op de eenheid? Cijfer jezelf eens weg. En dat moet je leren. Want als kind vind je jezelf heel belangrijk. Dan sta je in het midden van het universum. Ik. En het geloofsleven is dat je steeds minder van jezelf zichtbaar wordt. En dat we alles doen. Bijna alles doen om de eenheid te bewaren. Eenheid in liefde, eenheid in waarheid. Een nieuw gebod. Dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. En nu gaat hij het thema weer oppakken van duisternis en licht. En we kwamen dat al tegen in de eerste Johannesbrief hoofdstuk 1. Als u een heel goed geheugen hebt, dan weet u dat we destijds gelezen hebben in hoofdstuk 1 vers 5, dat Johannes zegt, dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, ja, dan lieg je. En dan doe je de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Een geliefd thema, ook in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. Licht en duisternis, want de duisternis gaat voorbij, zegt Johannes. En het ware licht schijnt reeds. Toen ik dit overdacht, gisteravond, ja, ik probeer altijd een beeld te vormen. Ik probeer tekst, woorden, stellingen, een plaatje van te vormen in mijn hoofd. Dat werkt voor mij. En ik stelde mij zo voor, als je die aardbol hebt en je zoomt helemaal uit in het universum, dan zie je daar die aardbol. En toen zag ik een hele donkere aardbol. Geestelijk, hè? Een geestelijke duisternis. Het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot liggen zien. En opeens zag ik daar een klein lichtje komen in die stal in Bethlehem, waar het licht van de wereld geboren werd. En dat lichtje begon te groeien. Het werd groter. En met de woorden van onze Heer en Heiland, jullie zijn het licht van de wereld, zag ik allerlei stipjes verschijnen, daar in Israël. En met de explosie van Paulus zag ik overal lichtjes opdoemen op die aardbol. Ja, dat zijn mijn visualisatie van deze waarheden. Want Filippenzen hoofdstuk 2 zegt dat heel mooi. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 15 zegt: opdat u en ik, opdat wij onberispelijk en oprecht zullen zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En zo kijken wij, als het ware geestelijk gezien, op deze donkere en duistere aarde. En daar heb je al die lichtpuntjes. Wauw. En dat is wat Johannes hier dus eigenlijk al zegt met de komst van het licht van de wereld, Jezus Christus zelf. Want de duisternis gaat voorbij en het begin is er, want het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in dat licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis. En hij wandelt daar in die duisternis. Weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ja, dat is Johannes natuurlijk. Scherp. Boanerges. Zonen van de donder. Dat was al een bijnaam van de Heer Jezus. No middle ground. Geen tussengrond. Licht en duisternis. Maar zo is het ook. Het is of duisternis of het licht. Het doemt hier een plaatje op, als het ware, van het feit. Ook wij waren toch voorheen in de duisternis. Ook wij hebben gewandeld in de duisternis. Wij waren in die duisternis. Het koninkrijk van de duisternis. Daar waar de God van deze eeuw regeert. Daar waar de vorst van de wereld zijn principes promoot. Ook wij allen voortijds waren daar. Maar dan horen wij die mooie woorden in Colossense. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Dat is Gods grote kracht en macht. Heeft hij ons daaruit vandaan gehaald. Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is het rijk van de duisternis. Daar hebben we allemaal ingezeten. Je wordt niet in dit rijk geboren. Daar word je geboren. En is er een grote transitie moeten plaatsvinden tussen het rijk van de duisternis en het rijk van licht. En dat is de Heer Jezus die dat kan doen. Als wij in het licht zijn, dan hebben we elkaar lief. Maar wie zegt dat hij in het licht is, zegt Johannes, en zijn broeder haat, kom op, die is nog in de duisternis. Heel populair gezegd, die is in de duisternis, kom op. Wie misleid je, wie bedrieg je nu? Wie zijn broeder lief heeft, die blijft hier. Die blijft in dat licht. In het koninkrijk van God. Op dat terrein, in die sfeer, daar verblijft hij. Wil je weten dat je echt in dat rijk van het licht wandelt? Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Dan weet je, dan voel je proefondervindelijk in je hart dat je gemeenschap, omgang hebt met de Vader. Als je dat niet doet, dan is al je zekerheid weg. Wie zijn broeder lief heeft, die blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Is dat niet mooi? Als je in het licht blijft en bent, en je hebt elkaar lief, je hebt de broeders lief, dan is er niets in jou wat een ander doet struikelen. Zo wil ik leven, zo wilt u toch leven? Maar wie zijn broeder haat, vers 11, is in de duisternis. En logisch dus, daar is zijn wandel ook. Daar trekt hij zijn levensspoor. En die weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik hou wel van die duidelijkheid. Het is heel duidelijk. Ik zou je zo'n evangelieboodschap van kunnen geven. Weet u dat u in het licht bent? Bevindt u zich in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde? Bent u getrokken uit die macht van de duisternis? Want Titus laat ons een heel ander beeld zien. Titus hoofdstuk 3. Van mensen in de duisternis. Titus hoofdstuk 3 vers 3. Want, Titus hoofdstuk 3 vers 3, want ook wij waren voorheen, zoals ik al zei, ook wij waren voorheen. Dat vinden we heel vaak, dat is heel goed en gezond om jezelf eraan te herinneren, om weer opnieuw te waarderen wat er gebeurd is. Om weer de Heere Jezus Christus en Gods macht bij vernieuwing te waarderen. Dat je je bewust bent, ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Dat is heel anders dan elkaar liefhebben. Dat is een kenmerk van het rijk van de duisternis. Hatelijk en elkaar hatend. Maar, vers 4. Toen de goede tierenheid van God. Onze God is een goede God. Onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Aan de hele wereld. Maakte hij ons zalig niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Kijk, dat is uw God en dat is mijn God. Barmhartig door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord, Titus. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. En dat hebben wij vanmorgen ook even gedaan. Ik ga naar een afronding toe met vers 12 tot 14. Vers 12 tot 14 van de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 2, vers 12. Want ik ga geen begin maken met heb de wereld niet lief. Dat is een veel te omvangrijk thema. Dat gaan we de volgende keer nemen. Maar die drie versen, 12, 13 en 14. Veel commentatoren en uitleggers hebben zich afgevraagd wat ging er om in het hoofd van Johannes. Wat wil de Geest van God ons daar vertellen? Want het komt zo uit de lucht vallen. In één keer iets schrijven over kinderen, jonge mannen en jonge vrouwen en vaders en moeders in het geloof. En ga dan verder met heb de wereld niet lief. Nu, als je heel veel commentatoren erop naslaat, dan krijg je heel veel invalshoeken insteken als het ware. Daar kan je niet dogmatisch mee zijn. Dus we nemen gewoon zoals de tekst het is. Persoonlijk denk ik, ja, het is een soort pastorale tussenzin. Dat Johannes als oudere, hij zegt het hier ook weer, ik schrijf u lieve kinderen als pastor, als herder, nog even iets wil zeggen over kinderen, jonge mannen, jonge vrouwen, vaders en moeders. Misschien wil hij ook wel iets zeggen over het gezin, het huisgezin van God. Waar groei is, waar ontwikkeling is. Kinderen, jonge mensen en ouderen. Een gezonde gemeente heeft ze allemaal. Groei, ontwikkeling. Net zoals in de fysieke wereld zie je een zaadje ontkiemen en uitgroeien, ontwikkelen tot een boom. En is dit niet een mooie tijd, broeders en zusters? ik kan hier zo van genieten. Ik had het net nog over met mijn dochter. We kwamen tot de slotsom. Ja, voorjaar en zomer is de mooiste tijd. Alles wordt weer groei. Groen. Het groeit. Het bloeit. Het ontwikkelt. Heerlijk. Maar zoals het in de fysieke omgeving is, is het ook in geestelijke zin groei. Kinderen, jonge mannen en vrouwen, vaders en moeders. Nu, vers 12. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. De vergeving van zonden. We lezen in vers 13, het laatste stukje. Ik schrijf u kinderen omdat u de Vader kent. Er wordt elke keer twee dingen genoemd. Twee dingen naar de kinderen, twee dingen naar de jonge mannen en vrouwen en twee dingen naar de vaders en moeders. Hij wil vertellen, lieve kinderen, en dat woord kinderen is echt kinderen. Pasgeborenen. En hij zegt hier tot die kinderen, de zonden zijn u vergeven. Oh, dat is het eerste woord wat we mogen horen. Verlossing is een heel breed onderwerp, een brede term. Maar het begint met de vergeving van zonden. Dat is het begin van ons christenleven. Dat is wat we horen als pasgeboren kind van God, die begeerig is naar de melk van het woord. Het eerste wat we als het ware horen, je zonden zijn je vergeven, omwille van zijn naam. En oh, wat kan je als kind genieten dat je de Vader mag kennen door onze Heer en Heiland. Ik schrijf u vaders, vers 13, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Vers 14, ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Vaders en moeders vanmorgen. Als je een vader of een moeder geworden bent in het geloof, dan gaat de cirkel volledig rond. En dan kom je tot de slotsom. Er is niets hogers, niets groters dan te zeggen dat we hem mogen kennen die er van het begin is. Twee keer. Kijk, ik ben nog niet een vader geworden. Maar als ik luister naar vaders in het geloof, en daar mag ik graag naar luisteren, volwassen vaders en moeders in het geloof, dan hebben die van alles meegemaakt in hun leven. We gaan straks lezen iets over jonge mannen en vrouwen die verwikkeld zijn in de strijd met de boze. Maar daar ligt niet het accent van de vader en de moeder. Die hebben dat allemaal meegemaakt, heerlijk, al die waarheden met betrekking tot vergeven van zonde, de Vader mogen kennen. Strijd. Ach, en als het cirkeltje helemaal rond is, dan hoor je een vader en een moeder zeggen, het is zoet om hem te kennen. Het is zo mooi, het is zo heerlijk dat we hem mogen kennen die er vanaf het begin is. Ik hoop dat ik dat ook kan zeggen. Als ik een vader geworden ben in het geloof, als het mij vergund is om een vader te mogen zijn in het geloof, dat ik dat kan zeggen. Dat je intiem hem mag kennen, voelen en beleven, verstand en emotie, dat is genoeg. Maar nu nog de jonge mannen en de jonge vrouwen. Ik schrijf u, vers 13, tweede helft, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Vers 14, jonge mannen, het laatste stukje. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Ja, dat is een kenmerk van jonge mannen en jonge vrouwen. Levenslustig, het zijn geen kinderen meer. Het zijn geen vaders of moeders. Fysiek sterk, geestelijk sterk. Geen kinderen meer. Misschien ook geen vader of een moeder. Maar verwikkeld in de strijd. Enthousiast, gepassioneerd, vurig, krachtig. Mannen en vrouwen waar het woord van God houvast in heeft gekregen. En die ook nog de lust hebben om te strijden voor de ware woorden van God. En zo de boze te overwinnen. Want de boze zal proberen, zoals ik al zei, die eenheid te verstoren in de gemeente. Maar er zijn jonge mannen, jonge vrouwen, alert, sterk in het woord. En die de boze gaan overwinnen, zodat hij geen voet aan de bodem krijgt in ons midden. Dus hoe u dit stukje ook ziet, een stukje van geestelijke, een familie, geestelijke groei, ontwikkeling, dat zit erin. Een pastorale tussenzin om de lieve kinderen, de jonge mannen, de jonge vrouwen, de vaders en de moeders te bemoedigen, dat zit er ook in. En misschien zit er nog wel veel meer in. Dat mag u zelf allemaal onderzoeken. Ik laat het hierbij vanmorgen, het is genoeg geweest. We gaan de volgende keer verder met vers 15 en gaan verder in onze studie met betrekking tot deze eerste Johannesbrief, waarin er heerlijke dingen opgetekend staan door Johannes, door de Geest van God, waardoor we sterke christenen kunnen en mogen worden. Christenen die weten dat ze het eeuwige leven hebben. Ik wil u graag voorgaan in een kort woord van gebed. En dan gaan we nog een heerlijk lied zingen. Dan zal ik de zegen uitspreken en dan gaan we nog een slotlied zingen. Eerst wil ik u graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor de broeders en zusters hier vanmorgen. Het is het fijn om hier in het midden te zijn, om te samen u te mogen loven en te prijzen met die heerlijke liederen. Genieten van elkaars aanwezigheid. Uw woord is opengegaan. We hebben gezien wie u bent, wie de Heer Jezus wil zijn. We hebben uw woorden gehoord en we mogen dit gaan overdenken en verwerkelijken in onze levens. Kom ons onvermogen te hulp met uw Heilige Geest. Amen. Ik wil u graag de zegen meegeven uit het wetboek van Mozes, nummer in hoofdstuk 6. De zegen waarmee Aaron het volk van God moest zegenen. Zo moet u de Israëlieten zegenen, zegt God daar, door tegen hen te zeggen. En ik zei al, we zijn medeburgers, mede-erfgenamen, medegelovigen. Dus met volle vrijmoedigheid mogen wij ook deze zegen meenemen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom, vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en u komt het en ik zal hen zegenen. Amen.